Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor uit eigen doos. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Af en toe probeer ik wel eens een verhaal in te sturen voor een tijdschrift. En die worden helaas vaker afgewezen dan aangenomen. Het verhaal dat ik in deze aflevering voor ga lezen is er eentje van. Ik stuurde hem een tijdje terug op naar Hollands Maanblad. En ik kreeg van de redactie terug dat er wel tragiek in zat, maar dat het neigde naar het lollige. Op zich, gezien de inhoud, kan ik me daar ergens wel in vinden. Eerder had ik namelijk van een collega de feedback gekregen dat mijn verhalen wel wat meer uit de bocht mogen vliegen. Dat heb ik met dit verhaal geprobeerd. Het gaat namelijk over een man die alleen maar bepaalde dingen kan doen als hij geen broek aan heeft. Of, nou ja, eigenlijk gaat het over een man die op een dag een man ontmoet die alleen maar functioneert zonder broek. Maar goed, ik denk dat het alleen maar raarder wordt als ik er meer over ga vertellen. Dus ik ga maar gewoon beginnen met lezen. Dit is De Schaamteloze. De Schaamteloze. Toen ik op een dag een toilet van een café binnenliep en daar een man met zijn broek op zijn enkels en met één hand leunend tegen de muur over het urinoir gebogen zag staan, veronderstelde ik dat hij straalbezopen was. Maar toen dat niet zo bleek en hij me vertelde dat hij het anders gewoon niet kon, was ik daardoor zo aangedaan dat ik deze man kost wat het kostte beter moest leren kennen. Eenmaal terug bij de bar kocht ik een pint voor hem en vroeg waar deze ongebruikelijke plasvorm vandaan kwam. "Ik weet het echt niet," zei hij. "Op een dag kwam er gewoon niets meer uit. Toen deed ik mijn broek naar beneden en dat was blijkbaar wat ik nodig had om het weer te laten stromen." "Fascinerend," antwoordde ik. Niet om hem voor lul te zetten, want zo klonk het een beetje, maar omdat ik het oprecht fascinerend vond. Het was even stil en ik bekeek hem goed. Hij zat lichtjes voorover gebogen, waardoor zijn zwarte, sluike haren soms als een stel gordijntjes voor zijn gezicht vielen, waarna hij het weer achter zijn oren veegde. Zijn grijzige ogen hadden iets permanent triests. Ze waren waterig, alsof hij elk moment op het punt stond om in huilen uit te barsten. "En toilethokjes om te zitten? Kun je daar dan niet gewoon gebruik van maken?" "Ik ben claustrofobisch." "Dat kon er ook nog wel bij." "Spijtig. En ben je dan verder helemaal niet bang voor wat mensen van je denken als je daar zo met je broek op je enkel staat?" Hij dacht daar goed over na. Hij nam er oprecht de tijd voor, alsof het voor het eerst was dat deze vraag hem werd gesteld en hij er verder zelf ook nog nooit bij had stilgestaan. In het begin wel, geloof ik. Maar ja, een mens moet nu eenmaal plassen. Ik heb weinig keus. "Kernachtig samengevat," antwoordde ik. Ik vond mezelf best een lul toen ik dat zo zei. Hij keek me ook aan met een blik alsof hij probeerde te achterhalen of ik hem in de zeik zat te nemen. Nogmaals, dat probeerde ik echt niet. Misschien had ik een biertje te veel op, toegegeven, maar het liefst wilde ik toch de hele avond met deze man doorbrengen. Ik voelde dat ik mijn toon moest aanpassen als ik hem niet al vanavond kwijt wilde raken. "Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om zo te plassen," probeerde ik. "Empathie, dat was nodig." "Het lijkt me heel lastig," ging ik verder. "Maar volgens mij sta jij vrij stevig in je schoenen." Dat was een leugen. Het leek me eerder iemand die bij het kleinste windvlaagje de lucht in werd geblazen, maar een beetje vleierij kon volgens mij geen kwaad. En ja, toen ik dat zei, ging hij inderdaad iets rechter zitten. "Is het alleen met plassen?" vroeg ik. "Of zijn er andere dingen die je alleen maar zonder broek kunt doen?" Zijn blik verschoof naar het plafond, alsof daar het antwoord op de vraag geschreven stond. Ik waardeerde het dat hij de tijd nam om vragen te beantwoorden, maar ik werd op een gegeven moment toch ook wel wat ongeduldig. Al had ik bij deze man dan weer wel het gevoel dat ik hem vooral moest laten nadenken. "Niet opjagen, niet opjagen," zei ik constant tegen mezelf. Eindelijk antwoordde hij. "Niet dat ik weet, maar er zijn genoeg dingen die ik nooit doe. Ik weet natuurlijk niet of dat komt doordat ik het niet durf of doordat ik een broek aan heb. Dit was het moment. Ik zag mijn kans schoon om deze man niet alleen vanavond beter te leren kennen, maar ook voor de lange termijn iets op te zetten. Zullen we het uittesten? Vroeg ik met het enthousiasme alsof ik zojuist had voorgesteld om samen naar de maan te vliegen. Eerst keek hij me even vertwijfeld aan van achter die zwarte gordijntjes van hem, maar nadat ik mijn vriendelijke glimlach lang genoeg had aangehouden, knikte hij uiteindelijk toch. Oké, dus je hebt toch nooit een bank overvallen? Vroeg ik. Nee, dat vroeg ik niet, maar het had wel grappig geweest. Ik zie hem al voor de Rabobank staan, of de ING, of de ABN AMRO, dat maakt verder niet zoveel uit. Een wapen trekken en zijn broek en onderbroek van zijn heupen duwen, om vervolgens naar binnen te waggelen en te schreeuwen, dit is een overval. Ja, overvallen zouden ze daar binnen zeker zijn, maar daar zou het denk ik verder wel bij blijven. In plaats daarvan besloten we met iets simpelers te beginnen. Joop, zo heette hij trouwens, Joop, vertelde me de avond dat we elkaar ontmoetten dat hij nog nooit spareribs met zijn handen heeft durven eten. Dus nodigde ik hem bij mij thuis uit en bestelde genoeg strengen voor een heel weeshuis bij een afhaalrestaurant. Een uur voordat hij kwam merkte ik dat ik opstond en de kamer schoon begon te maken. En grondig ook. Ik dweilde de boel, onderzocht met de stofzuiger hoeken en gaten waarvan ik amper wist dat ze bestonden. Misschien vermoedde ik dat het voor Joop schoon moest zijn. Alsof ik op het punt stond een experiment uit te voeren en de labomstandigheden optimaal moesten zijn. Wat in principe ergens ook wel het geval was. Ook dekte ik de tafel op een manier waar ik best van stond te kijken. Alsof ik de liefde van mijn leven had uitgenodigd voor de derde date. Ik legde een mooi tafelkleed neer en haalde mijn chicste bestek uit de lade. Ook al was het doel deze avond om met handen te eten. Ik zette alvast wat wijnglazen klaar en sloot het af met een elegante kaars tussen ons in. Om 6 uur stipt ging de bel en Joop liep voorzichtig de huiskamer binnen, als een soort kip die vanuit zo'n houten doos met een schuifdeur stapt en voor het eerst zijn nieuwe verblijf ziet. Mooi huis, zei hij. Bedankt, zei ik, en ik voelde een glimlach op mijn gezicht verschijnen. Iets in zijn toon verraadde dat hij dit echt niet van elk huis zei. Zullen we maar gewoon meteen aanschuiven, vroeg ik. Hij knikte. Ik stalde de plaat met spareribs uit op tafel, legde er eentje met een keukentang op zijn bord en eentje op die van mij. Hij nam plaats, met broek aan, en staarde naar de streng. Terwijl ik zelf ook ging zitten, bestudeerde ik hem. Hij was niet zenuwachtig, geloof ik. Er zat een frons in zijn voorhoofd. Volgens mij was hij zelf ook oprecht geïnteresseerd in de uitkomst van deze avond. Wijntje erbij, vroeg ik, maar hij schudde van niet. Hij bleef naar zijn spareribs staren, alsof hij hoopte dat hij hem op die manier naar zijn maag kon toveren. Dat zou hem natuurlijk niet gaan lukken, maar ik hield mijn mond. Ik moest hem maar gewoon lekker zijn gang laten gaan. Er verstreken misschien wel 5 minuten. Ik had geen muziek op de achtergrond aanstaan, iets wat ik me rond minuut 2 realiseerde, maar toen was het al te laat om het nog aan te zetten. Die overige 3 minuten leken een half uur te duren. Maar omdat ik mee had zitten tellen met het tikken van de klok terwijl ik Joop in de gaten hield, weet ik dat het 3 minuten waren. Ik kan het niet, zei hij toen. Ik weet niet waarom. Oké, zei ik, dat geeft niet. Dan nu met broek uitproberen? Zijn knik had iets kinderlijks. Alsof hij in een Japans restaurant had geprobeerd met stokjes te eten en nu toch toe moest geven bestek nodig te hebben. Hij keek ook niet eens raar op. Alsof het de meest vanzelfsprekende vraag ter wereld was. Het was natuurlijk ook wel precies waarom we deze avond hadden gepland, maar toch. Het is niet per se een vraag die je doorgaans stelt aan iemand die je pas een paar dagen kent. Zal ik wegkijken? Vroeg ik. Hoeft niet, zei hij. Hoe onwaarschijnlijk is het, dacht ik bij mezelf, dat ik hier tegenover een man zit die geen spareribs met zijn handen kan eten, maar wel zijn broek voor mij, een vreemde, omlaag kan trekken zonder dat ik weg hoef te kijken. Joop stond op, stapte uit zijn broek en onderbroek en ging weer zitten. Hoewel hij zei dat ik niet weg hoefde te kijken, had ik, een beetje uit solidariteit en een beetje omdat ik niet bepaald geïnteresseerd was in zijn lid, toch mijn blik naar de vloer gericht. Maar toen ik eenmaal weer opkeek, zag ik tot mijn verbazing dat hij als een malle die spareribs aan het verorberen was. Binnen een mum van tijd had hij de eerste 3 strengen op. Fenomenaal, zei ik. Hardop. terwijl het eigenlijk alleen een gedachte had moeten zijn. Hij reageerde er niet op, had gewoon door alsof er niemand tegenover hem zat. Na de vijfde streng keek hij me eindelijk weer aan. Zijn hele smoel zat onder de smurrie en ook de tanden die hij met zijn grijns blootlachte leken al in geen weken meer te zijn gepoetst. "Nou, Joop," zei ik, "wat denk je ervan?" "Ik trek mijn broek nooit meer aan," antwoordde hij. Na dit succes moesten we het natuurlijk grootser aanpakken. We wisten immers dat we op de goede weg zaten, dat we een doorbraak te pakken hadden. Om niet meteen uit de bocht te vliegen, maakten we een plan. De afgelopen maand zijn we stapje voor stapje steeds verder gegaan. En iedere keer werd onze hypothese, dat Joop dingen die hij nooit kon zonder broek ineens wel leek te kunnen, bevestigd. Zo lukte het hem voorheen bijvoorbeeld nooit om met pen op papier te schrijven als er op zijn vingers werd gekeken. Maar toen hij zijn onderbroek uittrok, had hij binnen no time een A4'tje volgeschreven. Naakt door de woonkamer banjerend danste hij de sterren van de hemel, terwijl hij al in geen jaren meer gedanst had. Ook had Joop nog nooit over de drempel van een karaokebar durven stappen, maar we huurden samen een kamertje en nadat we de bediende ervan hadden overtuigd pas weer binnen te komen als wij daar expliciet om vroegen, trok hij zijn kleren uit en begon hij door de microfoon mee te blaren met Bohemian Rhapsody. Het maakte iets maniacaals in hem los, het uittrekken van zijn broek. Iets dierlijks. Alsof er een schakeltje in hem omging dat hem transporteerde naar een planeet waar geen toeschouwers meer bestonden. Het had iets jaloersmakends. En steeds wanneer ik hem in die staat zag, vroeg ik me af hoe het zou zijn om op zo'n manier door het leven te gaan. Dat je alleen maar je broek uit hoeft te trekken om elke vorm van een filter te laten vervagen. Maar goed, de afgelopen maand waren we dus ergens naartoe aan het werken. Naar de grande finale. Dat is waarom we nu, vandaag, in de dierentuin zijn, aan de rand van het apenverblijf. Het zijn van die kleine, schattige berberaapjes. Geen gorilla's die Joop in stukken hadden kunnen scheuren. "Weet je zeker dat je dit wil doen?" vraag ik hem en hij knikt vastberaden. Hij trekt zijn kleren uit, loopt richting het hek en springt er met een simpel hupje overheen. Achter me hoor ik mensen kreetjes slaken van afschuw terwijl Joop soepel in het slootje landt en zich naar het eiland beweegt waar de apen zich bevinden. Ik kijk om me heen. Mensen volgen Joop met grote ogen, draaien zich van de scène af of lopen hoofdschuddend weg. Een moeder houdt haar handen beschermend voor de ogen van haar baby in de kinderwagen, die dit over een paar jaar toch niet meer zal herinneren. Wanneer ik me terugdraai naar Joop, zie ik hoe hij, compleet naakt, wordt omringd door nieuwsgierige berberaapjes, die hem als een nieuw levend klimrek zijn gaan beschouwen. Joop laat een bulderende lach horen als ze door zijn zwarte gordijntje zitten te woelen en laat zich speels achterovervallen als ze tegen hem opspringen. Verder lijkt hij compleet vergeten te zijn waar hij is en wie er allemaal naar hem kijkt. Normaal stond ik altijd naast Joop om de overwinning te vieren, maar omdat er nu door het hek en die sloot best een afstand tussen ons is en hij zich prima lijkt te vermaken met die apen, begin ik me hier een beetje overbodig te voelen. Heel even speel ik met de gedachte om maar gewoon weg te lopen en naar huis te gaan, maar ik voel dat ik daar eigenlijk alleen maar verdrietig van zou worden. Dan hoor ik de stem van Joop. "Hey," roept hij, "jouw beurt." Nog één keer werp ik een blik op de omstanders, die me stuk voor stuk vragend aankijken. Hij zal toch niet? Niet hij ook? Als ik terugkijk, zie ik weer de blinkende lach van Joop. En meer is er niet voor nodig. Zonder er verder nog bij stil te staan, stap ook ik uit mijn broek en laat ik mijn onderbroek achter op het asfalt. Wanneer ik na een korte aanloop te hebben genomen met een sierlijke sprong over het hekje vlieg, hoor ik de kreten achter me verstommen en voel ik een vrijheid die ik nooit eerder heb gevoeld over me heen komen en vraag ik me af waarom ik dit in godsnaam nog nooit eerder heb gedaan. Dat was De Schaamteloze. We lezen hoe de ik-persoon op een dag iemand in het herentoilet ziet staan met zijn broek op zijn enkels. Hij weet niet zo goed waarom, maar om de een of andere reden vindt hij dat hij die man beter moet leren kennen. Ze raken aan de praat en hij komt het een en ander over Joop te weten en samen spreken ze af dat Joop bij hem spareribs komt eten, om te kijken of het met zijn handen lukt. En ja, als hij na een hoop gestoei zijn broek uittrekt, komt er inderdaad een soort dier in hem naar boven dat de spareribs verslindt alsof het niets is. Vervolgens gaan ze samen steeds een stapje verder. De ik-persoon blijft in het verhaal steeds op een veilige afstand. In principe is hij alleen maar degene die de plannen verzint en ze door Joop laat uitvoeren. Het heeft bijna iets sadistisch, hoe hij Joop als experiment gebruikt. Tegelijkertijd lezen we ook hoe de ik-persoon wel zijn best doet om het huis schoon te maken en de tafel te dekken als Joop langskomt. Ineens zien we daar een andere, meer kwetsbare kant van het personage. Die komt ook weer naar voren op het einde, als Joop bij het apenverblijf naar binnen is gesprongen en de ik-persoon eenzaam achterblijft. Ineens voelt hij zich overbodig en hij is blij als Joop hem uitnodigt erbij te komen. Dat is genoeg voor hem om ook zijn broek uit te trekken en zijn vrijheid tegemoet te vliegen. Ik heb met dit verhaal geprobeerd iets te schrijven over schaamte en over hoe we ons gedragen als we door anderen bekeken worden. Of dat is gelukt, laat ik aan jullie. Nu rest mij niet veel meer dan jullie alleen nog mee te geven dat het geen kwaad kan om soms iets minder na te denken over wat anderen van je vinden. Je hoeft dan niet meteen naakt door de dierentuin te rennen, maar hopelijk begrijp je wat ik bedoel. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenwordslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapengaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.